Geweldig om zo over God te zingen. Over zijn grootheid. Wie hij is, wat hij voor ons heeft gedaan. En hoe heerlijk is het om zo'n wondertje aan God te mogen laten zien, zeg maar, met elkaar. En dan te zeggen van, wauw Heer, dit is het werk van uw hand. He, hoe wonderlijk Psalm 139 dat ook beschrijft, dat God was erbij. En ik had het van de week nog eventjes met Tobias erover. Hoe geweldig dat is dat uit zoiets minuscuul kleins zo'n wonderlijk wezentje ontwikkelt met alles erop en eraan. En het werkt en het doet. En het is één groot wonder. Ik weet dat een collega van Danielle, die had ooit op een kaartje geschreven toen bij ons, van sommige wonderen van God zijn wel erg klein. Bij de geboorte van een baby besef je van, wauw, dit is echt zo uniek, zo'n wonder. En het geweldige is ook dat God vertrouwt jullie kind toe. God heeft geloof in jullie. Hij ziet ons zitten. Zo'n kwetsbaar dingetje, helemaal totaal afhankelijk. Hij zegt, hier, dit geef ik jullie, dit is voor jullie, jullie mogen het opvoeden. Jullie mogen het beschermen, zegenen. God heeft geloof in ons. Nou, daar kom ik straks wel even op terug. Maar ik wil het vanmorgen ook hebben over vertrouwen. We hebben allemaal met vertrouwen te maken. Ik heb boven mijn preek ook gezet, have faith in God, heb geloof in God. Omdat het zo fundamenteel is in ons leven, dat we gewoon dicht bij God zijn, omdat we daar onze, dat is onze werkelijke bron. We putten zo vaak uit dingen die misschien soms eventjes inderdaad wat rust geven, wat kracht geven, maar de echte kracht is toch echt God. We hebben allemaal met vertrouwen te maken. En ja, je vertrouwt vaak iemand naarmate je hem beter kent. Alleen, vertrouwen kan je niet afdwingen. Ik kan niet zeggen, jij moet mij vertrouwen. Dat werkt gewoon niet. Dat heeft totaal geen zin. Want vertrouwen zit niet in de buitenkant. Iets wat je een ander kan opleggen. Maar vertrouwen komt vanuit je innerlijk, je hart. Komt van binnenuit. Nou, voor de een is het makkelijk om te vertrouwen. Voor de ander misschien niet. Of door gebeurtenissen, of gewoon door wat voor dingen dan misschien ook. Maar het apart is ook dat God zoekt ook niet hier in onze kracht, maar God zoekt juist onze zwakheid. We mogen gewoon onszelf zijn, want juist in onze zwakheid hebben we hem nodig. En God wil eigenlijk juist zo graag geloof, vertrouwen zien. De Bijbel zegt ook in Hebreeën 11, vers 6, dat zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven, zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. Om God te behagen. Maar de Bijbel door laat God zien hoe die altijd, eeuwenlang al, alle momenten, bij de levens van ons betrokken is. Maar ook zijn afspraken en zijn beloftes nakomt. Hij heeft bewezen dat hij niemand in de steek laat. Dingen gaan wel eens anders natuurlijk, zoals de mensen ook dachten, hoopten. Kijk maar naar het leven van Jozef. Die had al hele grote dromen. Die had het al helemaal voor ogen wat er zou gaan gebeuren. Maar zijn leven liep 13 jaar lang totaal anders voordat hij uiteindelijk onderkoning werd. Maar wat denk je van de bevrijding vervolgens uit volk, van het volk Israël? Ze leefden 400 jaar in slavernij. En dan zeggen wij soms dat een maand lang wachten en bidden voor een probleem is opgelost. Dat vinden we al vreselijk lang. Maar zij zaten gewoon 400 jaar in slavernij. Dat is gigantisch lang. Dat zijn heel veel generaties verder. En ze zullen ook veel gebeden hebben om bevrijding. En uiteindelijk toch naar het beloofde land. Was ook niet zoals ze verwacht hadden, want ze dachten er wel even snel te komen. En het duurde even wat langer dan ze gedacht hadden. Ja, wat denk je van de komst van de Messias toen Jezus kwam? Ze hadden een totaal andere verwachting erbij. Betekent dat God er dan niet bij was? Dat God in al die situaties dingen niet in de hand had? Nee, God was er wel degelijk bij. Alleen dingen liepen anders dan mensen dachten dat ze zouden gaan. En ook David zag God in zijn leven werken. Hij werd eigenlijk al heel jong gezalfd door Samuel om uiteindelijk koning te worden. Maar David maakte eerst ook een hele hoop jaren strijd mee. Een hele hoop moeite en verdriet en eenzaamheid. Voordat hij daadwerkelijk de roeping van God in zijn leven in vervulling zag gaan. Zie je, als je de psalmen... Als je de psalm eens gaat doorlezen, is het zo prachtig hoe David dat met God beleeft. Want er waren genoeg situaties dat David dacht van ja, God, hier kan u eigenlijk helemaal niet bij zijn. Maar hij was erbij, hij was er betrokken bij. Psalm 13 bijvoorbeeld, lees je eerst dat de eerste zoveel versen, bijna alle versen van het hoofdstuk, roepen het uit naar God. Hoe lang nog loop ik met verdriet? Hoe lang moet ik me nog zorgen maken over dit? Hoe lang nog vergeet u mij? Maar dan de laatste vers zegt hij, maar ik vertrouw op u. Want u brengt mij redding, u hebt mij geholpen. Ook in Psalm 18 staat boven dan, als hij aan Saul ontkomen is, die hem probeerde te vermoorden. Dan toch zegt David in die psalm, maar Gods weg met mij is volmaakt. De God die mij kracht geeft, die leidt mij op een volmaakte weg. U baant de weg voor mijn voeten. David erkent hier dat God gewoon ook bij zijn weg, bij zijn leven betrokken is. En God is ook al bij Lars betrokken. Je zou nog zeggen, hij kan nu nog helemaal niks. Ja, huilen, eten, slapen, poepen. Niet veel nuttigs in onze ogen. Maar weet je dat God daar al zo vanaf dat begin van... Hij is er al altijd bij. Hij laat ons niet in de steek. En de God die ons kracht geeft, die leidt ons op een volmaakte weg. Psalm 142, ook zo'n psalm van David. Als die ook weer op de vlucht is en in een spelonk zit, dan schreeuwt David het uit over zijn eenzaamheid naar God. Hij zit daar maar alleen en geen mens kijkt naar hem om. Wie kan hij vertrouwen? Zoveel mensen die hem willen ombrengen. Maar dan zegt hij, maar Heer, u kent mijn pad, u kent mijn weg. En dat zie je door de psalmen steeds weer, dat David beleidt, Heer, u kent mijn weg. U leidt mij op een volmaakte weg. Ik snap hem vast niet. Rijer las ook al, maak mij met uw wegen bekend. God kent onze weg. Alleen wij weten hem nog vaak niet. Althans, soms met hele kleine stapjes vooruit. Maar God kent het pad. God kent jouw weg. Dat betekent niet alleen dat kennen, dat hij vanuit de hemel kijkt en, oh ja, gewoon zakelijk weten. Maar dat kennen betekent dat God dichtbij is en betrokken is. De Heer kent zijn weg. Hier, maar een weg kennen betekent dus ook dat je niet alleen het nu weet, maar ook de toekomst. God kent ook de toekomst. God kent jouw weg en die gaat hij ook duidelijk maken. En als jij geen uitweg ziet, God weet die wel. David had in die spelonk, toen hij alleen was, had hij ook gebrek aan perspectief. Hij zag zijn toekomst niet, maar hij wist, God kent mijn weg. En dat vind ik zo prachtig, dat God door de hele Bijbel heen laat zien dat hij zo betrokken is bij ons leven. Er zijn zoveel uitspraken over die laten zien wat de emotie van God is over ons. Er staat dat zijn hart verscheurd wordt, dat hij bewogen wordt door barmhartigheid. En barmhartigheid is het verlangen om iemand te helpen. God heeft het verlangen om ons te helpen. De Bijbel zegt dat hij de vader van de verdrukte is, van de wezen en van de weduwe. In Hosea 11 staat zo prachtig dat hij, ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hem op mijn armen. God is erbij als Lars gaat lopen. Hij is erbij, hij leerde hem lopen. Als ouders ben je daarbij, ben je ook betrokken. Dat wil je zien, dat wil je niet missen, die eerste stappen. En God zegt ook in Hosea 11, ik leerde Efraïm lopen. Ik had hem op mijn arm, ik nam hem op mijn arm. Daarin laat zien dat God niet ver af is en vanuit de hemel kijkt en ziet wat er allemaal dan gebeurt. Maar God is er dichtbij. Of je het nou ervaart of niet. Want er zijn gewoon momenten soms dat je het niet ervaart. En dat je het inderdaad net als David misschien uitroept. Van hoe lang vergeet u mij nog? Ben ik er nog wel voor u? Maar God weet wat wij doormaken. En de psalmen zijn dan zo heerlijk om te belijden, dat God er voor je is, dat hij een toevlucht is. zijn, nou, je zou haast gewoon voor jezelf gewoon eens een, misschien wat teksten uit je hoofd moeten leren. Om het gewoon, als je in situaties bent, dat je het kan uitspreken naar God. En soms is dat gewoon zo heerlijk. Om te belijden dat God jouw redder is. En misschien klinkt het soms allemaal heel mooi en heb je zoiets van, ja, leuk hoor dat God erbij is. Maar het duurt al zo lang waar ik nu in zit. Of ik dreig ontslagen te worden. Nou, zo makkelijk is het er allemaal niet. De vooruitzichten zijn niet best. En dat zijn gewoon hele reële opmerkingen die door je hoofd kunnen gaan. Maar weet je, onze beleving is uiteindelijk niet onze gids. En als je je door je gevoel laat leiden, ja, dan zul je toch vastlopen. Psalm 31 zegt het ook zo mooi. Dat u zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam. En dat is een belijdenis. God zal ons leiden tot eer van zijn naam. Hij zal onze gids zijn. En ik las een voorbeeldje. Er lopen dan 3 personen op een hoge, smalle muur. En de voorste is belofte. De tweede heet geloof. En de derde heet gevoel. De belofte loopt voorop. Je houdt het tempo erin. En geloof volgt de belofte. En dat gaat allemaal goed. Totdat geloof achterom begint te kijken. En naar ervaring en gevoel gaat kijken. Dan gaat hij wankelen. Dan raakt hij in twijfel of zijn gevoel het wel bij kan benen. En dan valt hij van de muur af. We verliezen ons evenwicht vaak als we op ons gevoel gaan leven. Niet dat je gevoel niet belangrijk is, want het is gewoon een wezenlijk onderdeel van je mens zijn. Maar uiteindelijk is je gevoel, je beleving, je ervaring, dat is niet je gids. Je mag net als David belijden, gij zult mijn gids zijn. U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot de eer van uw naam. Het is net als Jezus in de storm, op het meer. Het schip dreigt te vergaan, een vreselijke storm. Jezus was erbij, maar hij sliep. Alle rust, hij was gewoon zeker van de bescherming en de veiligheid bij God. Ze moesten hem zelfs helemaal wakker schudden en schreeuwen van, joh, we vergaan. Kom op, help ons eventjes. En soms is dat ook het gevoel wat je kan hebben. Dat je roept naar een slapende Jezus. Het lijkt wel alsof hij slaapt. Het schiet allemaal niet op. Je moet hem wakker maar zien te maken. Maar Jezus staat op. En hij laat zien dat hij alles in zijn hand heeft. En dat staat ook in Zacharië 4, vers 6. Niet door kracht of geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heer. Een nieuwe Bijbelvertaling staat, niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, maar door de hulp van de Heer. Wij zijn van God, wij zijn in de bescherming van God. En ook Givan en Jannica, die zullen alles doen om Lars te beschermen. Om het beste, die hebben het beste met hem voor, die zullen zich inzetten. En wat zegt Matthäus? Matthäus 7. En jullie mensen, hoewel je slecht bent, al het beste voor hebt met je kinderen. Hoeveel des te meer zal je vader dan niet voor jou zorgen en geven wat jij nodig hebt. En je mag eigenlijk rustig zijn en zeggen tegen God, oké, Heer, u heeft het laatste woord. En dan stormt het misschien en is het pittig waar je in begeeft, en is het niet makkelijk en zie je geen uitweg. Of waar je ook door lastig gevallen wordt, waar je het moeilijk mee hebt. God heeft het laatste woord en God is erbij. Jezus zegt na afloop, na die storm op het meer, dan zegt hij, ja, maar waarom was je nou zo bang? Waarom heb je je vertrouwen verloren? Ik ben toch niet veranderd? En wij mogen ons eigenlijk gewoon afvragen, ja, zijn wij bereid om ons vertrouwen te stellen op Jezus? Misschien een slapende Jezus, tussen aanhalingstekens, die niet gelijk reageert op onze wenken, die niet gelijk doet wat wij zeggen op het moment dat wij het willen, hoe wij het willen. Het apart is wel natuurlijk wat ik zei in het begin, hè, dat je kan vertrouwen niet afdwingen. God dwingt ook geen vertrouwen af. God zegt niet, joh, je moet mij vertrouwen. God zegt, ja, je mag mij vertrouwen. Ik las vorige week een boekje voor Lois. Dat ging over koning Leeuw. En die vond zichzelf helemaal geweldig. Totdat ze de mensen, de dieren in de omgeving zeiden van nee, laat eens zien dat je echt koning waard bent. Doe eens wat voor ons. Dus die leeuw begeeft zich in de omgeving. En die hoort op een gegeven moment een heel zacht gesnik. En daar zit een muisje, snikkend bij een beekje. En die leeuw vraagt, joh, wat is er nou aan de hand, waarom huil je? Ja, zegt dat muisje, ik kan niet over die rivier springen. Ik kom er niet overheen, hoe moet ik dat doen? Nou, zegt die leeuw, kom dan maar bij mij op mijn rug. En die springt natuurlijk met groot gemak over dat beekje heen. En toen moest ik ook hier aan denken toen ik met deze preek bezig was. Soms zitten we misschien te snikken aan ons beekje. Van, joh, we komen hier niet overheen. En we bidden dat God de beek zal splijten, we er doorheen kunnen lopen. Maar dat doet hij dan waarschijnlijk niet. Hij doet het vast op een andere manier. Om je geloof misschien op de proef te stellen. Om te kijken, joh, vertrouw mij maar. Om je uit te dagen van, joh, stel je maar afhankelijk van mij op. En God zei, joh, je mag mij vertrouwen. Ook al zit je te snikken aan het beekje. En God zegt eigenlijk van, joh, klim maar lekker bij mij op mijn rug. Voor mij is het een eitje, ik spring er wel overheen. Zegt David ook, hè? Psalm 18, met God spring ik over een muur. Hè? Loop ik op een legerbende af. God is die leeuw. Wij zijn maar zo'n klein wezentje in feite. En toch zo geliefd dat God ons komt opzoeken. Maar zegt, joh, klim maar bij mij op mijn rug. En laten we het samen doen. Wij mogen op God vertrouwen. We mogen het leren. En God gaat met ieder zo zijn eigen weg. We zijn allemaal verschillend. Dus wat God met de een doet, doet hij waarschijnlijk niet met de ander. Of niet op die manier. Soms hadden discipelen te weinig geloof. In Matthäus staat 4 keer, zegt Jezus 4 keer, ja, klein gelovigen. Jezus spreekt de discipelen gewoon aan. Joh, je hebt te weinig geloof. Soms hadden ze te weinig geloof. Maar het prachtige vind ik dan, als je daarover gaat nadenken. Jezus noemt een paar keer gewoon best wel confronterend, joh, kleingelovigen. Dat zegt hij bijvoorbeeld na de storm op het meer. Maar Jezus had wel geloof in hen. Hoe zie je dat? Op een gegeven moment gaat hij ze wel 2 aan 2 uitzenden. En op een gegeven moment gaat hij zelf naar de hemel en hij laat ze achter, zonder dat ze nog op hem kunnen terugvallen, fysiek dan. En hij heeft geloof in hen dat ze het kunnen. Dat ze het evangelie kunnen verspreiden. En dat is zo mooi. Dat God heeft geloof in ons. En soms inderdaad moet je bij jezelf constateren. Ja, ik ben een klein gelovig op dit moment. Ik zit hier wel te huilen aan mijn beekje. Maar dat komt dan ook omdat ik het zelf wil proberen. God vraagt alleen maar dat ik hem vertrouw. Dat hij het voor mij gaat doen. God heeft geloof in ons. En ja, dat zie je bij je kinderen. Dat zien Givan en Jannica in Lars. Die zo ontwikkeld. Waarvan je nu nog zegt, nou, ben benieuwd wat daaruit komt. Maar je hebt als ouders al, ben je al gewoon nieuwsgierig van hoe je kind verder ontwikkelt. En wat hij kan. En zie je hem opbloeien. En je hebt geloof in je kind. Doet hij dingen altijd goed? Nee, maar geef je het dan gelijk op? Wel nee. God geeft ons helemaal niet op. Als Jezus misschien zegt, kleingelovige, na een flinke storm, waar was je vertrouwen op mij? Dan geeft hij het echt niet op hoor. Dan zegt hij, joh, vertrouw mij de volgende keer maar. En hij laat je weer nieuwe stappen zetten om je geloof misschien weer wat op te rekken. Zodat je de volgende keer gewoon eerder aan de bel trekt bij God. De essentie van het geloof is eigenlijk dat we erop vertrouwen wat God zegt, dat het ook waar is. Dat God belooft van alles. En het komt er eigenlijk op neer. Ja, geloven we ook dat het waar is. Vertrouwen we erop dat Gods beloften waar zijn. God belooft dat we gered worden. Dat we in de hemel komen. Dat we onze zonden vergeven worden. Dat onze zonden uitgewist worden. Op het moment dat we belijden, dat we geloven dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Dat onze zonden gedragen zijn. Het is zo wonderlijk, dat is gewoon een en al geloof. Want wij geloven met z'n allen hier, omdat wij belijden dat Jezus voor ons gestorven is, dat we dan ook vrij van onze zonden zijn. We hebben het gezongen, God maakt vrij. Nou, dat zingen we ook niet zomaar. Dat geloven we. We geloven dat de belofte die God heeft gegeven van, joh, ik red jou, dat dat waar is. Geloven komt erop neer dat we vertrouwen dat wat God zegt, dat het waar is. Soms belooft hij Dan gaat het om redding, om voorziening, om kracht. Maar God belooft dat hij erbij is. Alleen overgave betekent dat we afhankelijk worden van God. Dat we dichter naar hem toetrekken. En eigenlijk stappen we dan af van onze eigen mogelijkheden. Dat betekent ook eigenlijk geloof. Je zegt eigenlijk van, joh, ik schiet tekort. Dit is gewoon buiten mijn macht, dit kan ik niet oplossen. Je legt je eigen mogelijkheden op dat moment af en je zegt, oké, Heer, u heeft wel de mogelijkheden. En soms denk ik ook wel, zou het dan ook niet meer in ons leven, in onze gesprekken, minder over onszelf, over onze problemen moeten gaan, maar meer ook over de grootheid van God. Soms ligt best wel de aandacht bij onszelf, wat ons bezighoudt, waar we allemaal doorheen gaan. En dan hebben we het soms misschien wel meer over onszelf dan over God en zijn beloftes. Ik las een hele mooie uitspraak. Die zegt, als je je rijkdom in Christus vindt, waarom ben je dan zo vaak bezig met je eigen armoede? Zal ik hem nog een keer zeggen? Als je je rijkdom in Christus vindt, waarom ben je dan zo bezig met je eigen armoede? We mogen met God bezig zijn en ons hart op hem richten. En Gods belofte gaat voorop. En geloof, die reageert daarop. Als wij geloven dat wat God zegt waar is, dan kunnen we dat ook vertrouwen. Dan willen we dat ook vertrouwen. En dat zie je ook in een psalm van Asaf, psalm 73. Het begint ook, net als David, met allemaal opstandigheid en moeilijke vragen en waarom. En dan komt er op een gegeven moment een omslag in die psalm. Zodra hij zich op God gaat richten, zie je een omslag. En dan zegt hij zo mooi, nu weet ik mij altijd bij u. U leidt mij volgens uw plan. Weer de overgave van, oké, Heer, u kent mijn weg. U leidt mij volgens uw plan. Was ook in psalm 14 vers 2, er staat, de Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen of er iemand verstandig is. Dubbele punt. Eén die God zoekt. God zoekt mensen die verstandig zijn. En dat zijn dan de mensen die God zoeken. Dat zegt God zelf. Een tip voor ons. Als we verstandig willen zijn, mogen we naar God toe. En net als Asaf, die op een gegeven moment gaat hij naar het heiligdom, staat er dan in die psalm 73. En dan zie je ook ineens dat keerpunt in die psalm komen. Dat omslag, als hij weer zich naar God richt en in zijn heiligdom komt, God ontmoet, dan komt er een omslag. Nu weet ik mij altijd bij u. U leidt mij volgens uw plan. We mogen God als uitgangspunt nemen in ons leven. Hij is de bron, onze aandacht op hem richten. Ons geloof eigenlijk laten voeden door hem. Dus ik wil ook zeggen, geef niet op. Je gaat iemand meer vertrouwen als je hem beter kent. Daarom wees verstandig. Eén die God zoekt. Zoek God. Als je God beter leert kennen, zal je hem ook steeds meer leren vertrouwen. Omdat je ziet dat hij waar maakt wat hij zegt. Dat hij misschien niet altijd zal doen op jouw manier of op jouw tijd. Maar dat hij er is, dat staat vast. Geef niet op. Lees en bid en vraag. Wees bezig met God. En ook al zie je God niet, God ziet jou wel. En hij maakt alles goed. Boven bidden, denken of beseffen. Amen.